Ja, ja, maar dat niet. Met de oude Psalmen erbij. Die staan er ook op. Dus,
ja, dat kan ook niet goed zijn.
Ja.
Thank you. Goedemiddag broeders en zusters, hartelijk welkom bij deze middagdienst op de vierde zondag van Pasen. Onze voorganger is vanmiddag dominee A. Hakvoort uit Middelburg. De organist is Gerard Putters. Na de welkom en mededelingen beginnen we met Psalm 108, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Psalm 108, vers 1 en 2 uit de oude berijming naar de welkom en mededelingen. Na het stilgebed, votum en groet zingen we Psalm 24, de versen 1 en 5. Na het stilgebed en votum en groet, Psalm 24, vers 1 en 5. Na het gebed gaat de schriftlezing over Romeinen 14, vers 1 tot en met 15, vers 1. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en zingen wij gezang 87, de versen 1, 4 en 5. Na de schriftlezing zingen we gezang 87, de versen 1, 4 en 5. Na de verkondiging met als thema Christus is ons aller Heer, zingen we gezang 481, de versen 1, 2 en 4. Na de verkondiging, gezang 481, de versen 1, 2 en 4. Na de dankzegging en de voorbeden en de collecte zingen we Psalm 138, de versen 1 en 3. Na dankzegging en voorbeden en collecte, Psalm 138, de versen 1 en 3. En na de geloofbelijdenis zingen we ons slotlied, lied 28 uit de schriftberijving, de versen 1, 2 en 5. Na de geloofsbelijdenis ons slotlied, lied 28 uit de schriftberijming, de versen 1, 2 en 5. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag, gemeente. Welkom in deze dienst. Ook een welkom aan degenen die op een ander moment of thuis met ons meeluisteren. In deze dienst zal voor ons voorgaan dominee Hakvoort uit Middelburg. Deze van harte welkom. Er zijn namens de kerkenraad geen nadere mededelingen. We willen deze dienst graag beginnen door te zingen uit Psalm 108, de versen 1 en 2 uit de oude berijming. De kerkenraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en niet loslaat werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij lezen straks uit Romeinen 14. En daar zullen we ook hele bekende woorden lezen. Woorden waar Paulus zegt dat in leven en in sterven we van de Heere zijn. Dat is dus allesomvattend. Heel je leven, heel je bestaan. Nou, Psalm 24, dat zingt ervan dat heel de aarde, heel de schepping, met alles wat daarop is, van God is. En dat hij daar koning over is. Nou, Psalm 24, vers 1 en vers 5 willen we daarom samen gaan zingen. Laten we samen gaan bidden. U bent onze koning. Daar hebben we van gezongen. We hebben gezongen een lied van toewijding. Dat ons hart tot uw lof en dienst bereid is, Heere God. Want wij mogen uw eigendom zijn en voor uw rekening leven. Door Jezus Christus. En hij was het die ons ook aan het begin van deze dienst al groette. Als de overste van alle koningen der aarde. Heer, wat geweldig en groots. Dat wij mensen onderdanen van u mogen zijn. En dat wij ons beschermd mogen weten door u. En daarom zijn we ook vanmiddag hier weer in de kerk samengekomen. Om u te dienen. Uw naam te eren met ons lied. Met de belijdenis van onze lippen. En ook door samen te luisteren naar het woord van onze koning. Want dat is toch de manier waarop u onder ons woning wilt maken. Door de Bijbel. Als die open gaat. En wij uw woorden van bemoediging en van troost en van onderwijs mogen lezen en overdenken. Heere God in de hemel, dan weet u ook precies wat wij nodig hebben. Wij hier in de kerk, ook als we meeluisteren via de kerktelefoon of computer of hoe dan ook. Omstandigheden van ouderdom en ziekte. Omstandigheden van vreugde. Al die dingen zoals wij zijn. Wij mogen komen tot u En in alle onderdelen van ons leven ons afhankelijk weten van u. Geef dat dat zo mag zijn. En als dat nog niet zo is, dat dat zo wordt. Door het evangelie dat vanmiddag ook mag klinken. Amen. In de dagen na Pasen wil ik vanmiddag met u lezen uit Romeinen 14, vanaf vers 1. En ook, ik pak even vers 1 van hoofdstuk 15 erbij. Waar Paulus dingen schrijft over hoe je na Pasen als gemeente met elkaar omgaat. En vanuit Pasen. Romeinen 14. En dan aansluitend gaan we zingen, maar de kinderen kunnen naar de zondagsschool gaan, zie ik staan. En we zingen dan van gezang 87, vers 1, 4 en 5. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag. Maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. Wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. Wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere, en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of we dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij, die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Tot zover. Gezang 481 zingen we straks na de preek, vers 1, 2 en 4. Pasen kom je in Romeinen 14 expliciet tegen in vers 9. Met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. Ja, gemeente, je leest in het boek Handelingen dat in die 40 dagen tussen Pasen en het moment dat de Heer Jezus naar de hemel gaat, hij zijn discipelen nader onderwijs geeft over het koninkrijk. Hij spreekt met hen over het koninkrijk, staat er in Handelingen 1, vers 3. Daar had de Heer Jezus ook voor Pasen al van alles over verteld aan zijn leerlingen. Denk maar even aan alle gelijkenissen die hij vertelde. En de evangelisten vatten zijn boodschap, zeg maar in één zin samen. Dat Jezus het koninkrijk van God verkondigt, dat nabij is gekomen. Maar Pasen is toch wel een moment waarop het koningschap van Jezus wel op een hele bijzondere manier naar voren komt. Waarop blijkt dat Jezus wel een hele bijzondere koning is. Ik denk dat wij ons dat veel te weinig realiseren, wat dat betekent dat het Pasen is geweest. We hebben dat een paar weken geleden weer gevierd. En ja, ik snap ook wel natuurlijk dat moeilijk is voor ons om te vatten. Wat betekent dat nou? Dat het Pasen is geweest voor ons. Want Pasen is natuurlijk een gebeuren, dat gaat je voorstelling te boven. Het gaat ook de grenzen van wat wij mogelijk achten te boven. Dat Jezus door de dood heen gekomen is. En zeg maar vanaf de andere kant weer leeft, weer teruggekomen is. Misschien zeg ik dat niet eens goed, teruggekomen, want het is een ander leven, een nieuw leven, waarin hij is opgestaan. Dat is Pasen. Daar zing je van, dat beleid je, geloof je in. En dat is het evangelie, hè? Dat niet alleen maar met Jezus is gebeurd, maar met iedereen die door het geloof met hem verbonden is. Dus ook met u en met jou, als je in Jezus gelooft en hem kent. Dan is Pasen het moment dat je met Christus door de dood heen gekomen bent, gestorven, en weer leeft in een nieuw leven. Zo spreekt Paulus erover, in zijn brieven, ook in de Romeinenbrief. Een paar hoofdstukken eerder dan waar wij lazen, hoofdstuk 6... Dat zegt Paulus ook tegen die gemeenteleden daar in Rome. En we zeggen het ook tegen elkaar vanmiddag. Zo moet u uzelf zien. Zo moet u uzelf zien. Zo moet je rekenen. En het moet voor je vaststaan. Dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus. Zo moet je naar jezelf kijken. Dood, maar weer levend geworden. En in datzelfde hoofdstuk 6 zegt Paulus in vers 13. Hè, stel je nou beschikbaar aan God als mensen die van tussen de doden vandaan, zo staat het er, van tussen de doden vandaan, denk maar aan het kerkhof, weer levend bent. Zo moet je naar jezelf kijken, zegt Paulus. En dan heeft Paulus het natuurlijk niet over de dood in biologische betekenis. Want wij zijn sterfelijke mensen, we zullen een keer moeten sterven. Nee, dan heeft Paulus het over die dood in die diepe betekenis waarover het gaat in de Bijbel, als het over dood gaat. Namelijk dat dood zijn, dat daar de vloek van God in zit. Genesis. Dat had God tegen de mens gezegd. Dat als je ongehoorzaam bent, wordt die boom, die vrucht, dan zul je de dood sterven. Dan heb je God niet meer met je, maar heb je God tegen je. En dat is ook gebeurd, hè? Genesis 3, de zondeval. En sinds Genesis 3 is mens zijn, dat is dat je onder dat oordeel van God ligt. De Bijbel gebruikt daar allerlei woorden voor, verloren gaan. Dat je jezelf hebt overgegeven in de macht van het kwaad. Maar het evangelie is nu dat God het daar niet bij heeft gelaten, maar dat God zijn Zoon, de Heer Jezus, heeft gegeven om ons van die macht van de zonde te verlossen. Om ons onder die vloek van God vandaan te halen. En in die betekenis is de dood voor ons opgeheven. Jezus die op Golgotha de biologische dood stierf, hij was echt gestorven, hij was begraven. Maar daarin ook de dood in de betekenis van de vloek van God. Over het leven van een ieder die met hem verbonden is. Heeft gedragen en opgeheven. En dat is het evangelie wat Paulus verkondigt. Waar hij over schrijft ook in Romeinen. Er is, hoofdstuk 8, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling meer. Zo moet je naar jezelf kijken. Als gelovige. Wie zal veroordelen, schrijft hij in hetzelfde hoofdstuk. Wie zal verdoemen, oude vertaling. Christus Jezus die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt. En die aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Dat is Pasen. Dat is het koningschap van God. Geen vloek meer op je leven. En niet langer in de macht van de zonde. Dan moet je nou vanmiddag eens even bij nadenken en bij stilstaan. Ik denk dat wij, als het over Pasen gaat, en de dood is overwonnen, zingen we dan, dat wij dan vooral denken aan na dit leven, hè? Dat het sterven, dan, ja, dat is wel de laatste vijand, maar de angel is eruit en er is een nieuw leven door het sterven heen. Dus er is een eeuwig leven. Nou, en dat is ook waar. Daar schrijft Paulus ook over. In Korinthe 15 bijvoorbeeld. Dat is een heel hoofdstuk. Dan gaat hij daarop in. De betekenis van Pasen voor ja, na het leven van nu. Geweldig. Ik denk dat we daar vooral ook aan denken. Als het over Pasen gaat. En de betekenis voor ons nu. Maar waar ik nou vanmiddag even bij stil wil staan. Is dat Pasen ook betekenis heeft voor het leven van vandaag en morgen. Het leven nu. In deze zin, dat je hoop mag hebben. Dat alles wat je doet, je werk, schoolopleiding, de hobby's die je doet, het genieten, dat niet op een gegeven moment ergens in een groot zwart gat valt, de dood, en dat het dus er niet toe doet. Nee. Dat is de hoop die de christelijke gemeente mag hebben. Omdat het Pasen is geweest, heeft dat wat wij nu doen zin. Een diepe zin door de dood heen. Er komt een nieuwe hemel en ook een nieuwe aarde. Wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Het zal een nieuwe schepping worden. Dat heeft alle betekenis voor hoe je nu met je lichaam omgaat. En hoe we nu met de aarde omgaan. God gooit het niet weg. Dat is de betekenis van Pasen. Maar dan vanmiddag nog even iets specifieker. Ook de betekenis van Pasen. Voor het leven van nu. Is. Dat eigenlijk alles gerelativeerd wordt. En dan bedoel ik dat zo. Alles komt in relatie te staan met de opgestane Christus. En dat moeten we ons vanmiddag eens even realiseren. Dat schrijft Paulus hier in Romeinen 14. Pasen betekent dat niemand voor zichzelf leeft. Ook niet voor zichzelf sterft. Maar ook niet voor zichzelf leeft. Probeer dat nou eens. Om alles wat je op dit moment bezighoudt. Om dat nou eens te doordenken en te zien in het licht van de opstanding. Wat gebeurt er dan? Dat het door de dood heen gehaald is. Dat God er iets moois van zal maken. Dat het niet meer gedoemd is om teloor te gaan. Alles waar je mee bezig bent, hè? Dat relativeert. Vergelijk het maar even met wat ik wel eens hoor van mensen. Als ze ernstig ziek zijn geweest en ze hebben van de dokter te horen gekregen. We kunnen niks meer voor je doen. Houdt u maar rekening met een spoedig einde. En als het dan toch gebeurt. Dat God je nog tijd van leven geeft. Je komt er doorheen. Je komt door een ernstige ziekte heen. Er is nog een medicijn. Er is nog een behandeling. En je mag verder. Als je zulke mensen spreekt. Dan zul je ze horen zeggen. Ik sta anders in het leven. Ik had er niet meer moeten zijn. Maar ik ben er nog. En vroeger. Ik maakte me druk over mijn werk. Dat was het allerbelangrijkste voor me. Of mijn schoolopleiding, mijn hobby's. Ik stak daar alle energie in. Maar het is anders geworden. Hij werkt nog wel. Je gaat nog naar school. Je hebt nog je dingen. Maar het is anders geworden. Want je realiseert je. Ik had er eigenlijk niet meer moeten zijn. Maar Godzijdank, ik ben er nog. Weet u dat? Misschien heb je wel eens van iemand gesproken. Alles wordt als het ware in een ander licht gezet. Het hele leven. Nou, dat bedoel ik ook als het nou gaat om Pasen. En de betekenis van Pasen. Dat we dat eens moeten proberen. Om alles in het licht van Pasen te zetten. Waar maak jij je zorgen om? Waar maak je je druk om? Waar ga je voor? Wat houdt je bezig op dit moment? En kijk er nou eens naar als iets wat met de Heer Jezus door de dood heen gegaan is en een eeuwige toekomst heeft. Probeer dat eens. Paulus vat het als het ware samen. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, zegt hij, wij zijn van de Heer Jezus. Paulus schrijft ergens dat. Als je alleen voor dit leven je hoop op Christus hebt gevestigd. Dat je dan de beklagenswaardigste van alle mensen bent. Nee, je moet ook. Pasen heeft betekenis voor straks, voor na dit leven. Maar dat wil ik nou eens even doen vanmiddag. Dat je wel eens even bedenkt wat het betekent voor dit leven. Dat je op Christus als de opgestane mag hopen. En dat is best lastig. Dat is moeilijk. Dat je leeft in de wetenschap, in het geloof, ik ben van hem. Van de koning die eeuwig leeft. En dan tillen we er één aspect even uit. Naar aanleiding van Romeinen 14. Ja, als al heel dat leven in het licht van Pasen komt te staan. Dan geldt dat ook voor al je relaties. Met andere mensen. Buiten de kerk. En binnen de kerk. En die lijn die trekt Paulus zo door vanuit zijn brief in dit hoofdstuk, hoofdstuk 14 wat we lazen. Hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opgestaan, opdat hij en over doden en over levenden koning zou zijn, zou heersen. En wat hij daarmee precies bedoelt, dat legt hij uit in de directe versen daarvoor, vers 7 en 8. Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Alles is voor de Heere. Alles, daar gaat het om. Dat allesomvattende. Heel je bestaan. Dus ook, zegt Paulus, dat samen gemeente zijn. Dat wordt in het licht van Pasen gezet. En wat betekent dat nou? Nou, Paulus heeft het dan over zwakken en sterken in het geloof binnen de gemeente. Zwakker en sterker. Wat voor mensen bedoelt hij nou? Nou, als je daar wat uitleggers over gaat lezen, dan zijn erbij van, kijk, die zeggen dan van, ik heb die gemeente van Rome, dat zijn mensen die vroeger als heidenen hebben geleefd. mensen die afgoden dienden. En dat was een angstig leven. Afgoden dienen, dat is niet leuk. Afgoden moet je altijd te vriend houden. Dan moet je offeren op zijn tijd, anders worden ze boos. En dan gaat het je niet goed. Zo waren ze opgevoed, die mensen daar in Rome. En toen werden ze christen. En dan werd hun gezegd dat ze dat allemaal los moesten laten. Net als van vroeger. Dat als het ware ballast is, ze weg konden gooien. Maar ja, de een kon dat. Die kon dat. Die kon zich vrij voelen in Christus. Het geloof gaf ruimte. Maar er waren er ook die konden dat niet. Want dat zat zo diep wat ze van jongs af aan hadden meegekregen. Dat weten wij ook. Wat je van jongs uit vanaf aan, in de opvoeding, wat je meekrijgt, dat raak je maar niet zo kwijt. Dan kan je tot je oud wordt nog mee zitten, soms. Nou, zo ook daar in Korinthe. Die konden dat niet. En ja, die hadden er last van als ze dan bepaalde dingen zouden eten. En ze wisten, vlees bijvoorbeeld, dat is misschien wel klaargemaakt door een slager die afgoden dient. Of ja, op een bepaalde dag. Noem maar wat, hè, vrijdag is een ongeluksdag. Waar is opgevoed? Moet je bepaalde dingen niet doen. En dat zat zo diep. Kunnen ze maar moeilijk loslaten. Nou, daar moet je aan denken, zeggen sommige uitleggers. Mensen met een heidense achtergrond, zulke dingen. Anderen zeggen, nee, je moet denken aan mensen die als Joden zijn opgevoed. Die hebben ook allerlei regels. Over de ene dag is belangrijker dan de ander. Sabbat bijvoorbeeld. Het ene voedsel mag je wel eten, het andere voedsel niet. Ook allemaal regels. Als je daarmee bent opgevoed en je wordt christen. Vrijheid in Christus. Ja, maar dat gaat zomaar niet voor sommigen. Nou, hoe het ook precies zit, wat voor achtergrond dan ook. Het gaat over mensen die toch nog regels nodig hebben, die zich daar nog aan vasthouden in hun geloof. Misschien zouden wij ze juist ook wel, zouden we best respect voor ze hebben. Mensen die het heel nauw nemen. Bij wie het geloof echt een diepe impact heeft op het dagelijkse leven. Ik moest een beetje denken aan de Amish in Amerika. Voor wie het geloof ook heel hun leven bepaalt. Allerlei regels. En dat type mensen in de gemeente noemt Paulus nou zwakken. Klinkt een beetje negatief. Maar let op, nergens lees je dat Paulus tegen de zwakken zegt, jullie moeten je bekeren. Jullie moeten proberen om sterk te worden in het geloof. Nee. Misschien mag je het bijgeloof noemen. Misschien mag je het klein geloof noemen van die zwakken. Maar de boodschap van Paulus is niet, ze wordt sterk tegen de zwakken. Paulus accepteert dat. Constateert dat in de gemeente en accepteert dat ook. Ze hebben blijkbaar die regels nog nodig voor hun geloof. Als christen. Net zoals je anderen hebt, zegt Paulus. En daar schaart hij zichzelf onder. Hij noemt ze de sterken. Christenen die zeggen, alles mag. Voor mij is de ene dag precies gelijk aan de andere. En Psalm 24, hè, de aarde met haar volheid is van God. Dus ik mag van alles genieten. Geen onderscheid tussen dat wel eten of dat niet. Of drinken. De ruimte die zij in hun geloof hebben ervaren door Christus, dat is vrucht van hun geloof. Nou, dat verschil in de gemeente. Wat betekent nou Pasen voor dat verschil? Nou, dan zegt Paulus tegen de zwakke, die regels nog vasthoudt van vroeger. Je mag iemand die in die vrijheid staat, die ruimte, niet veroordelen. En tegen de sterke zegt hij, kijk nou niet neer op wat Paulus dan de zwakke noemt, maar aanvaard elkaar. Want zet je de schijnwerper van Pasen op ieders geloof in de gemeente, met al die verschillen, Dan geef je elkaar de ruimte. Dan komt alles in relatie te staan met de opgestane Heer Jezus. En dan worden de dingen anders. Dan kijk je anders naar elkaar. Dan is de zwakke het eigendom van de Heer en ook de sterke het eigendom van de Heer. En wie ben jij dan dat je elkaar een ander zou veroordelen, zegt Paulus. Maar ik hoor denken. Ja, maar wacht eens even. Kun je daar niks meer over elkaar zeggen in de kerk? Een kerkraad moet toch ook toezien op het geloof van de gemeente? Is wat Paulus hier zo zegt in Romeinen 14 niet een recept voor individualisme? Dat, ja, ieder moet het voor zichzelf maar uitmaken. Het wordt nou alles relatief. Dat er niks meer toe doet eigenlijk. Gaat Paulus die kant op? Nou, wacht even. Paulus zegt niet dat ieder zijn eigen mening moet volgen. Want hij zet er het licht van de opgestane Heer Jezus op. Het gaat erom, en dat is wat Paulus voorhoudt, dat we Christus moeten volgen, allemaal. Want we zijn allemaal door Christus in dienst genomen. Hij is de koning. En wat je dan doet, of laat, doe je voor hem. Alles, zegt Paulus, leven en sterven. We zijn van hem. Wat je doet, doe het voor de Heer. Nou, is dat zo bij u, bij jou? Wat je doet, doe je het voor Jezus? Je werk, naar school gaan, de keuzes die je maakt, voor hoe je omgaat met je vrije tijd, met je geld, doe je het voor de Heer? De check, elke dag weer, is, Paulus wijst daar ook op in dit hoofdstuk. Of je God er 's avonds voor kunt danken, voor wat je deed, of voor wat je kreeg. Kun je daar God voor danken? Dan heb je het voor hem gedaan. Kun je God er niet voor danken? Dan zit je fout. En nou even, betrokken vanuit Romeinen 14, betrokken op de gemeente, voor de Heer. De dingen doen voor de Heer in de gemeente, dat betekent in dit geval dat je rekening houdt met je broeder en zuster. Dat je erop gespitst bent dat hij of zij in zijn geloof wordt gebouwd. Dat je de ander geen reden geeft dat hij het moeilijk krijgt in zijn geweten. Dat is het licht van Pasen op gemeente zijn. Heb oog voor het effect wat jouw manier van geloven heeft op je broeder of zuster. En als dan jouw broeder of zuster struikelt, zegt Paulus, struikelt op de geloofsweg, door wat jij doet, door hoe jij invulling geeft aan jouw geloof, dan ben je verkeerd bezig. Struikelen, hè? Dat is niet dat iemand zich wat irriteert, iets niet leuk vindt, daar gaat het niet om. Maar dat iemand zegt, ik heb hier grote moeite mee. Hoe jij het invult, jouw geloof. Dat kan niet. Dat botst bij mij. Het brengt mij bij God vandaan. Dat is wat Paulus bedoelt met struikelen. Alles is geoorloofd. Paulus is een sterke. Ja, maar niet alles is nuttig. Dus er zijn wel degelijk grenzen. En er valt wel degelijk iets te zeggen over elkaars geloof, hoe je dat invult. Maar kijk me ook maar even mee. Wat voor grenzen zijn dat dan? Nou, dan wijs ik even op vers 15. Wat Paulus daar zegt. Als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, wandelt u niet meer naar de liefde. Daar heb je een criterium. De liefde. Als het licht van Pasen schijnt over de gemeente, de liefde. Vers 17. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Worden die gevoed? Groeit dat in de gemeente? Dan ben je voor de Heer bezig. Maar als dat afbreuk wordt gedaan, ben je verkeerd bezig, zegt Paulus. En vers 19, nog even aan toe te voegen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Nou, dan proberen we eens even heel concreet te worden. Wat denkt u nou aan? Misschien denkt u aan de kerkdienst. Ik denk dat de liturgie, hoe we de kerkdienst invullen. Wat gaan we wel zingen en wat gaan we niet zingen? En de een wil dit en de ander wil dat. Dat niveau. Zou Paulus dat bedoelen? Zou kunnen. Hoewel, ik denk, is dat niet vaak een kwestie van smaak? En daar gaat het hier niet om, hè? Om smaak. Of wat iemand wel of niet leuk vindt. Het gaat hier over struikelen. Iemand van het geloof afhouden. Daar gaat het hier om. En is het met de liturgiegemeente niet eerder zo dat het of een smaakkwestie is? Of dat er wel degelijk iets aan de hand is? Het kan zijn dat er teksten gezongen worden in liederen waar je de Heere 's avonds niet voor kunt danken. Dat kan. Daar heeft een kerk er ook op toe te zien. En dan heeft dat die diepe lading. Dat er een grens is aan wat recht is. En wat tot opbouw van elkaars geloof is. Nee, ik denk bijvoorbeeld eens even aan wat heel erg in discussie is in de laatste tijd. Moet je nou 1 of 2 keer naar de kerk, jongens en meisjes? Jullie zitten er vanmiddag weer. Neem aan dat je er vanmorgen ook was. Jullie gaan nog 2 keer dus. Maar je kent ongetwijfeld je vrienden die zeggen, nou, is dat nou wel nodig? 1 of 2 keer. Stel je voor, hè, dat iemand dat zegt. Ik ben zo sterk in mijn geloof. Ik hoef maar 1 keer. Daar heb ik genoeg aan. Ga ik er maar even van uit. 1 keer per week. Je kunt nog praten over 1 keer per maand of zo. 1 keer per week. 1 keer per zondag. Daar heb ik genoeg aan. Ja, nou ja, vanuit Romeinen 14 zou je dan moeten zeggen. Als dat inderdaad de reden is. Dat je zo sterk bent in het geloof. Dat zou ik namelijk wel willen vragen. En als jij daar s'avonds de Heere God voor kunt danken. Hè? Dat is criterium. Doe je dat voor de Heere. Leven en sterven voor de Heere. Dus ook als je zegt. Voor mij maar 1 keer naar de kerk. Op zondag. Je daar God voor kunt danken. Als dat zo is. Ja. Dan moeten we zeggen. Oké, die ruimte heb je. Ik zou wel even verder met je door willen praten. Ik zou je wel even die vraag willen stellen. Kun je daar God voor danken? En vanuit dit hoofdstuk. Kun jij je plekje leeg laten 's middags? Als je weet dat er anderen in de gemeente zijn. Zwakken, noem ze maar even zwakken. Voor wie die tweede kerkdienst wel belangrijk is. Die dat niet kunnen missen voor hun geloof. Kun jij dan wegblijven? En jouw stem niet geven als er samen gezongen wordt. En het geloof wordt beleden. En er samen geluisterd wordt naar het evangelie. Kun je dan wegblijven? Die vraag zou ik je dan wel willen stellen. 1 of 2 keer naar de kerk. Of nog een ander voorbeeld. Een jongere komt naar de kerk daartoe. Of je hoort dat hij een vriend of vriendin heeft die niet gelooft. Een heel concreet voorbeeld. Dat kun je zo tegenkomen. Misschien een van je kinderen. En dan zegt iemand, ja, dat kan. Ik kan met hem of haar gaan. Relatie vormen. Want ik sta zo sterk in mijn geloof. Dat kan. Dat kan ik hebben. Dat kan mijn geloof hebben. Ik ga zelfs proberen om mijn vriend of vriendin die God nog niet kent, bekend te maken met God. En nou krijgt hij ook een relatie met God. Oké. Vanuit dit hoofdstuk Ja, zou ik moeten zeggen. Als jij dat denkt, hè? Als dat dan ook maar de reden is. Dat jij zo sterk staat in je geloof dat je dat kunt hebben. Ja, dan zou ik je wel even met je willen praten. Hè? Hoe zie je dat dan straks? Als het verder komt en je echt een relatie. En je wordt een eenheid als man en vrouw. Kinderen. Sta je zo sterk? Want, gemeente. Zeg het niet te snel, hè. Ik ben zo'n sterke in het geloof. Ik heb dat niet nodig, die regels, die stijgers. Als het ware om mijn geloof body te geven. Zeg dat niet te snel. Moeten we inderdaad er maar heel zachtjes over praten vanmiddag. Juist in deze tijd. Als het zo gemakkelijk is dat het geloof je tussen de vingers doorloopt, hè. Misschien denk je dat wel. Je hebt het misschien geleerd, hè, vanuit je opvoeding, bijbellezen, bidden elke dag. Rondom de maaltijden. Of die bijbelkring die er is. Zeg niet te snel, oh, maar dat heb ik allemaal niet nodig. En als ik er behoefte aan heb, dan doe ik mijn bijbel open. Als ik er behoefte aan heb, ga ik bidden. Zeg het alsjeblieft niet te snel. Want is het je ervaring ook niet, gemeente, dat als die regels, die stijgers, zoals ik het nou vanmiddag maar noem, als die er niet meer zijn. Er is niet meer die regelmaat, zoals je dat vroeger hebt geleerd, hè? Van elke dag toch je bijbel open doen. Ook al heb je er niet direct zo'n behoefte aan. En toch zondag aan zondag met de gemeente samenkomen. Ook al heb je er misschien niet direct zo'n behoefte aan. Als dat er niet meer is en het vervaagt, merk je dan niet dat toch ook je relatie met de Heer Jezus vervaagt? Zo is het toch? Dus zeg nou vanmiddag alsjeblieft niet te snel. Ik ben sterk. Mijn geloof kan dat hebben. Want wie meent te staan, zegt Paulus ook ergens, zie toe dat hij niet vallen. Is en blijft ten slotte nog dit. Daar loopt het hoofdstuk ook op uit. Ten diepste is het inderdaad zo dat wij niet over elkaar hebben te oordelen. Dat zegt Paulus ook op een gegeven moment. Jij staat tegenover God. Het geloof is heel persoonlijks. En wij hebben elkaar in de gemeente, dat is Paulus' boodschap, elkaar niet te maat te nemen. Want er is één die over ons zal oordelen. Realiseer je dat? Realiseer je, bedenk, dat je met Christus door de dood heen gekomen bent. Dat is de eerste, hè? Dat was eigenlijk wel een beetje de vooronderstelling van deze preek. Want als dat nog niet zo is, als je zo nog niet naar jezelf kunt kijken, als je zo nog niet met jezelf mag rekenen, ja, dan is het eerste wat nodig is bekering. Dat je op je knieën gaat en dat je jezelf toevertrouwt aan de Heer Jezus. Zodat je ook kunt zeggen, ik ben met hem gestorven door de dood heen en ik leef. En alles wat ik doe is voor de Heer. Leven en sterven. Dat is de eerste, hè? Maar het tweede is dan ook. Bedenk dat jij ten opzichte van God staat. In hoe jij je geloof beleeft en handen en voeten geeft. Elke dag. Elke dag. Als je 's avonds afsluit met gebed, dan sta je ten opzichte van God. Jij tegenover God. En kun je het aan dat zijn ogen dan over je leven gaan van die dag? En ook één keer, hè, als Jezus terugkomt, voor dat laatste moment. Dat laatste oordeel, dat grote moment. Ook dan gaan de dingen heel persoonlijk toe. Dan hebben wij niet over elkaar te oordelen, dan is het God die oordeelt over ons. En gemeente, dan is het zaak dat je nu al hebt leren schuilen achter de Heer Jezus, achter zijn bloed. Dat je nu al weet dat jij met de Heer Jezus ook op Golgotha gestorven bent. Want dan zul je inderdaad, zoals Paulus schrijft, met een vrij geweten voor God kunnen staan. dan kun je hem ook dan onder ogen komen. En dan kun je tegen de Heere God zeggen: Heere, alles wat ik deed, heel mijn leven, mijn sterven, het was voor u. Amen. zullen we samen de Heere God danken en bidden. Heere, geef dat wij u zo allemaal zonder angst onder ogen kunnen komen. Nu hier in de kerkdienst, uw huis, waar u in het evangelie onder ons woont. Dat we beseffen dat we op heilige grond zijn. Of als straks als we thuis zijn en we onze handen vouwen en danken voor de dag. Als we de balans opmaken zelf en u de balans op laten maken. Dat het was alles wat we deden en dachten voor u. En ook straks. Het grootste moment, Heer Jezus, als u terugkomt om te oordelen levenden en doden. Daar zullen wij bij zijn. Heer, geef dat wij ons dan hebben leren toevertrouwen aan u. Zodat als we u mogen ontmoeten als de rechter, dat we u mogen kennen als onze redder. Dat is Pasen. Het geweldige nieuws wat verkondigd wordt in deze wereld. En waarvan wij dan ook weer getuigen mogen zijn in de week die voor ons ligt. Heer, geef dat wij zo een lichtend licht en een zoutend zout zullen zijn. Dat we in ons doen en laten en in ons spreken ons laten zien en kennen als mensen die beseffen. Als mensen die door de dood heen gekomen zijn. En die in de ruimte van het geloof staan. De ruimte van het paasfeest. Heer, wat dat betekent, we moeten er steeds weer bij stilstaan. En we moeten er steeds weer uit horen, over horen vanuit uw woord. Daarom brengt u ook zondag aan zondag uw gemeente bij elkaar. Dank u voor uw onderwijs. We danken u voor uw bemoediging. En we bidden voor mensen die het moeilijk hebben, die zorgen kennen. Voor wie het zo moeilijk is om hun leven in het licht van Pasen te zien. Omdat de vraagtekens huizenhoog zijn. Omdat de zorgen en het zicht benemen op u, Heer Jezus. Ook dan mogen we weten dat u sterker bent dan welke macht ook. Ook de macht van verdriet. De macht van moeite. Want als u zelfs de dood al overwonnen hebt, Heer, dan houdt u ons toch vast. Ook als wij u dreigen los te laten. Gaat u zo mee met ons als gemeente. Wees met de kerkenraad. Met de predikant van de gemeente, dominee Vogel. En zijn gezin. Dat wij zo ook hier in Dordrecht bekend mogen staan. En ook aantrekkingskracht mogen hebben. Als mensen die anders zijn. Die het nieuwe leven kennen. Dat die geest mag heersen. Van elkaar aanvaarden. Elkaar vertroosten en bemoedigen. Elkaar op de zoektocht van het geloof verder helpen. Stapje voor stapje. Zo prijzen we u als onze koning. Heer, we mogen leven ook in de komende week voor uw rekening. En dan is het toch goed. Dan hoeft niks ons te verschrikken. En hoeven we nergens bang voor te zijn. Wij prijzen u als onze Vader. Die weet wat we nodig hebben. We prijzen u, Heer Jezus, als onze koning. En we prijzen u, o Heilige Geest, die in ons wilt wonen en als de gids van ons leven ons leidt. Amen. We gaan onze gaven geven voor het plaatselijke kerk en het landelijke kerkverband. En zingen dan van Psalm 138, vers 1 en 3. Met de bundel Schriftberijmingen zingen we zometeen, nadat we ons geloof hebben beleden, lied 28, vers 1, 2 en 5, ons slotlied. En we beleiden ons geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Mogen wij heen gaan in de vrede van Koning Jezus, zijn zegen zelf ontvangend en die ook weer uitdragend. Gemeente, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, verbondenheid van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.